We gaan beginnen. Als het tenminste online is. Misschien nog niet veel gebeuren. Ja. We gaan naar Handelingen 15. We hebben vorige week Handeling 14 afgesloten. En dat is het bekende hoofdstuk. Dat Paulus naar de koninkrijksgemeente in Jeruzalem gaat. En met een bepaalde reden. Maar laten we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u voor alles wat u voor ons aan het kruis gedaan hebt. Vader, we bidden ook weer voor verlichting voor vanavond. Want we denken misschien wel dat we veel weten. Maar telkens weer, Vader, komen we dingen in uw woord tegen dat wij toch weer licht nodig hebben. Want ons verstand was verduisterd. En u kijkt ook niet alleen naar de kennis, maar u kijkt ook hoe we die kennis in praktijk brengen. Dus dat er ook balans in ons leven is, Vader. En dat we ook daarop zullen letten, Vader. En zo zullen we groeien ook in de kennis van u. En dan zal het ook een praktische uitwerking hebben voor ons. Vader, dank u wel voor die genade. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen. Goed. Nou, Handelingen 15. We zijn vorige keer gebleven. We hebben dus de blauwdruk gezien van Gods handelen. Hoe hij wil dat het lichaam van Christus. Je zou kunnen zeggen, ja, hoe wij hem kunnen dienen. En dat is de plaatselijke gemeente. Ja, gelovigen die samenkomen, de ouderlingen. Als je godzalig geluk wil leven, zal je ook verdrukking krijgen. Dat staat er allemaal in, ja. En dat is wat Paulus doet. In elke plaats ging hij plaatselijke gemeente stichten. En dan stelden ze ook ouderlingen aan. Dus niet even een preek geven en dan weer door. Nee, echt een structuur aanbrengen, ja. En dat is wat hij doet. Dus waarom? Nou, God wil, het is eigenlijk zo simpel, wil dat alle mensen zalig worden. Dat is punt 1. En degene die zalig geworden zijn, ja, moet hij dan, oké, ben je gered, moet je dan maar via internet preken gaan luisteren of studies gaan lezen? Nee, je moet naar een samenkomst. Je moet, het is natuurlijk wel Gods plan, want hij heeft dat zo, je ziet het bij Paulus, is toch ons voorbeeld? Nou, je ziet wat hij doet. En dat is dus zoals God het wil dat we dat doen. Dus ja, de Bijbelse, de plaatselijke gemeente is de enige Bijbelse organisatie. En al die instituten en weet ik het allemaal niet wat ze allemaal hebben gecreëerd. Synodes en dat soort dingen is niet van de Bijbel. Als er grote organisaties komen, kerkenraden, synodes, moet je juist uitkijken. Ja, want hoe heet die ook alweer? Die kerkvergadering van Nicea. Nou, het was iets van 350 jaar na Christus geloof ik. En dan gelooft men dus dat daar toen besloten werd welke boeken in de Bijbel waren, hoorden en welke niet. Daar werd toen de kanon vastgesteld. Ja, zeggen zij. Maar wij niet. Want wij weten al lang dat de Bijbel ten tijde van Paulus, elke brief werd gekopieerd. Zal het Oude Testament, de Evangelie waren ook inmiddels geschreven. Niet pas in het jaar 90 of 100 zou Johannes openbaar geschreven hebben. Dat was allemaal, Paulus heeft het Evangelie, het woord van God afgemaakt. En alles, de hele Bijbel was toen al compleet. En precies in de volgorde zoals het bij ons nu in de Bijbel staat. Dus de mensen werken altijd anders als zoals dat God het doet. Wat heeft het allemaal hiermee te maken wat ik nu zeg? Nou goed, dan zie je dus die versen daarvoor uit hoofdstuk 14. Want daar zijn we vorige keer geëindigd. En dan zie je dat hij vanaf vers 24 gaat hij weer terug. Pisidië en dan naar Pamphylië. En dan zie je in vers 25 naar Attalië. Daar zijn jullie allemaal geweest? Alleen, daar ben je allemaal geweest, toch? Die plaatsen, of niet? Antalya. Oké. Ja. Ik kom nog niet. Maar in ieder geval, en vandaar schepen ze af naar Antiochië. Vanwaar zij de genade Gods bevolen waren geweest tot het werk dat zij verbracht werden. De genade Gods. Even geven Gods genade in de bedeling der genade. En vanuit Antiochië is Paulus, dat lezen wij in hoofdstuk 13, vers 1... En 2 en 3, dat hij van daaruit gestuurd werd richting Turkije, naar die plaatsen. En daar aangekomen zijn en de gemeente vergaderd hebben, dus in Antiochië, verhaalde hij zij wat grote dingen God met hen gedaan had. En dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. Hé, God heeft de heidenen de deur des geloofs geopend. Ja, inderdaad, dat zijn hier ongelovigen. Want toen Paulus kwam, op die plekken, hadden ze nog nooit van het lichaam van Christus gehoord natuurlijk. Helemaal niet, de verborgenheid niet. Paulus kwam daar natuurlijk als eerste met dat evangelie. En dan zegt hier dat hij de God, Paulus zei dus dat God heeft de heidenen de deur des geloofs geopend. Wat is dat? Hij heeft de deur van het geloof geopend. Dus de deur, dat is een toegang, hè? Betekent dat dan alle heidenen gelovig worden? Nee. De deur des geloofs is geopend. Die was namelijk voorheen was die gesloten. Dat wil zeggen, de heiden moest doen via Israël. Dus via Israël moesten zij gered worden. Nu is de deur des geloofs geopend. Rechtstreeks. God heeft geopend. Dat ze nu rechtstreeks door het geloof alleen gered kunnen worden. Die deur is nu open. En dat is nog steeds. Ja. Dus dat heeft ook weer met de bedeling te maken. Je ziet hier constant een verandering. En dit is ook weer zijn uitdrukking. En dat heeft hij. De deur des geloofs geopend. Hoe? Door de prediking van het genade-evangelie. Want Paulus ging direct nu naar de heidenen. Eerst aan de synagoge. En waar geen synagoge was, dat zie je in Lystra, dat hebben we vorige keer gezien. Daar was geen synagoge. Maar dan zie je wel dat ze Joden laten komen. En die zorgen dat die gestenigd wordt daar. Dus ook weer door de Jood. Maar goed. En dan zie je vers 28. Ze verkeerden al daar in Antiochië geen kleine tijd met de discipelen. Dat zijn de gelovigen in de gemeente te Antiochië. Nou, en dan in hoofdstuk 15. En sommigen die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen zeggende, indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. Nou, daar heb je alweer een oplegging. Daar gaat je vrijheid. Ja, want je moet dan toch weer iets doen om gered te worden. Dus ja, dan vers 2 vind ik dan zo mooi dat er staat, als er dan geen kleine wederstand en twisting, geen kleine, dat betekent het was een enorme rel natuurlijk wat er gebeurde. Wat is dat nou, Paulus? We zijn toch uit genade door het geloof gered, moeten wij nu dus nou opeens in zo'n inzetting gaan doen? He, dat was toen de tijd, dat hadden wij met de hoofddekking natuurlijk eigenlijk hetzelfde, maar daar vergelijk ik het altijd bij mij. Dat we, ja, moesten de hoofddekking op doen. Wat is dat nou? We zijn uit genade zaad door het geloof, we zijn vrij. En nu moet opeens krijgen we daarmee te maken. Dus dat heeft ook een enorme, ja, geen kleine wederstand is er toen geschied en twisting. Absoluut niet, dat weten we nog helaas maar al te goed. Maar wat je ziet hier gebeuren, sommigen die uit Judea, dat zijn dus koninkrijksgelovigen. He, uit Judea, en daar ligt Jeruzalem. Maar we weten, Judea waren ook kleine kudde gemeentes, koninkrijks gemeentes, ja. Nou, dan gebeurt nou precies wat Paulus later in Handelingen 20, kijk vers 29, de Efeziërs voor waarschuwt. Alleen dit hadden ze nooit verwacht. Kijk, dit zegt tegen die Efeziërs, want dit weet ik, vers 29, Handelingen 20, vers 29, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen. Zware wolven van buiten. Een wolf die verscheurt zijn prooi, hè. Die de kudde, hier vergelijkt Paulus de enige keer dat hij de gemeente met een kudde vergelijkt, de kudde niet zullen sparen. En uit u zelf zullen mannen opstaan, spreken de verkeerde dingen onder de discipelen af te trekken achter zich. Nou, als je het leest, afgelopen zondag heb ik het nog even aangestipt, 2 Timotheus, zie je dat sommigen zeggen dat afstanding reeds geschied is. Dat waren mensen in de gemeente. Zie je? Dus je moet, een ouderling is niet voor niks een opziener. Hij moet waken. Hij moet om zich heen kunnen kijken, overal van buiten en van binnen. Kan het zomaar gebeuren. Dus dat zie je nu in Antiochië ook gebeuren, terug in Handelingen 15, dat dus uit Judea koninkrijksgelovigen aan de broeders gaan leren, je moet besneden worden. En wie zijn die sommigen? Nou, kijk in vers 5. Er zijn sommigen opgestaan die van de sekte der Farizeeën, die gelovig zijn geworden. Ze zeggen dat men moet besnijden en gebieden de wet van Mozes onderhouden. Dus niet alleen de besnijdenis, krijg je ook nog eens een keer de wet erbovenop. Ja, het is een onderdeel van de wet. Sommige van de Farizeeën. Nou, dat zijn gewoon ex-Farizeeën. Nicodemus bijvoorbeeld was ook een Farizeeën, maar die is wel gelovig geworden. En zo had je dus meerdere Farizeeën die dus uiteindelijk ook met Pinkster en daarna, en dat lees ik ook, dat die gelovig zijn geworden. Alleen, gelovig, wat voor gelovigen zijn dat? Koninkrijksgelovig, hè? Ja, dat zijn het. Dus het is op zich positief, ja, dat ze geloof zijn geworden. Maar het zijn mensen die snappen niet dat ze het woord in waterrecht moeten snijden. Dus die denken als een koninkrijksgelovige. Die denken nog in de opdracht van, ja, de volken moeten ook gered worden. Die moeten, ze willen eigenlijk van die heiden willen ze eigenlijk proselieten maken, jodengenoten. Een jodengenoot is iemand die het Joodse geloof aanneemt. Dan kan je dus een Jood worden, hè? En dan, maar dan moet je wel besneden worden. Dat hoeft niet. Je kan ook gewoon geloven en dat je gedoopt wordt. Dan blijf je dus die heiden, maar wel een geredde heiden in het koninkrijksprogramma. Dan blijf je dus altijd dat ze het Jood en de heiden hebben. Nou, als je bij Esther leest bijvoorbeeld, met Haman en dat gedoe allemaal, en dat die het plan had dus om de Joden te vermoorden. En daar is toen een stokje voor gestoken. En de Joden die kwamen toch in een gunst bij het volk. Dat velen wilden toen zelfs Jood worden. Hoe? Dat deden ze door zich te laten besnijden. Dus jij kan ook een Jood worden als je wil. Maar dan moet je wel iets doen. Iets laten doen. Nou, dat hoeft dus niet. Want wij zijn de besnijden die in de God in de geest dienen. Met de besnijdenis van Christus aan het kruis. Ja, maar hier praten ze dus wel even over de fysieke besnijden. Maar er zijn sommigen, hè? Dus niet allemaal. Dus het is een aantal van die farizeeën, ex-farizeeën. Nou, Paulus was ook een ex-farizeeën. Nou, je weet wat hij gedaan heeft, hoe fanatiek hij was. Alleen hij was niet gelovig. Dit zijn mensen die zijn gelovig geworden. Ja, en wat weet de kleine kudde? Die weet natuurlijk alleen maar, zo moet je even gaan denken. Die weten het nog niet van Paulus. Ze weten wel wat van Paulus. Paulus is trouwens op bezoek geweest met de hongersnood. Ik weet niet precies hoe dat zit. Wat ze nou helemaal wisten van hem. Maar hier zie je toch in dit hoofdstuk. Dan komt de grote erkenning van wat Paulus doet. En wat zijn bediening is. Als de apostel van de heidenen. En dan zie je dan komt het licht. Hè? Dan krijgt ze verlichting. Maar goed. Hier zit je in een situatie die dat dus niet snappen. De kleine kudde wist alleen maar nog van, nou kijk in Handelingen 3 vers 25, wat Petrus daar zegt, dat was hun evangelie. Bekeert u, laat u dopen tot vereende zonde, ja, dat was voor de Joden. Want bij Pinksteren waren er geen heidenen. En in 3 vers 25 zegt Petrus tegen de Joden, gij lieden zijt kinderen der profeten. En des verbonds, het welk God met onze vader opgericht heeft, die is allemaal Joods. Ze zeggen tot Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Dus inderdaad, in het zaad, in Israël, maar dan het zaad met hoofdletter, dat is Israël wat in Christus is. Dus in Christus, via Israël, gelovig Israël, zal de redding naar de rest van de aarde gebracht worden. En zullen velen gaan geloven. God opgewekt hem en zijn kind Jezus heeft eerst dezelfde, kijk, en dan gaat het om het woordje eerst. Eerst had u gezonden. Dat is heel belangrijk, dat woordje eerst. Ik heb het oranje gekleurd. Dat is voor de Jood namelijk. Dat kan niet dromen, dat weet hij. Israël is wat? De kop, hè, en niet de staart. Dus dat is helemaal in lijn met profetie. Eerst Israël en dan de heiden. Kijk maar, eerst tot u gezonden. Dat hij jullie de zegenen zou. Hè, redden zou. Daarin dat hij een iegelijk van u afkeerde van uw boos zijn. Dat heel Israël dus vergeving van zonde zou krijgen. Gered zou worden. Dat is wat zij wisten. Zij wisten natuurlijk nog niks van de verborgenheid. Hè? Zo moet je even denken in hoofdstuk 15. Dus die uit Judea komen, die gaan naar Paulus. Ze vinden het natuurlijk geweldig dat daar natuurlijk gelovigen zijn. Maar ze snappen natuurlijk niet helemaal hoe het zit. Dat snappen ze niet. En hoofdstuk 15 gaat daar licht in brengen. Dus heel zorgvuldig, ook door God weer georchestreerd natuurlijk, hè. Want je ziet later dat Paulus er ook heen gaat. Ja? En met een bedoeling. En dan wordt hij natuurlijk erkend. Dus ja, de farizeeën die wisten alleen maar van die besnijdenis. En dat alleen maar, dat zeg ik niet helemaal goed. Ze waren doorkneed in de Oud-Testamentse schriften. En dat bedoel ik natuurlijk even van Genesis tot met Malachi. En dat er in de tempel bijvoorbeeld natuurlijk geen onbesneden iemand mocht komen. Dat zie je duidelijk in het Oud-Testament staan. Ik kan wel even naar één tekst gaan. Ezekiel 44, laten we die eens even erbij pakken. En Exodus, ik geef de tekst wel even voor, maar dan kan je thuis. Exodus 12, vers 48 ook. Maar ik ga nu even naar Exodus 44. Ik zeg het niet goed. Ezekiel, ja, 44. Ezekiel 44, vers 7. En die hoofdstukken die gaan dus over het duizendjarig rijk en de tempel die dan gebouwd wordt. En in 44 vers 7, dan zie je er staan. Terwijl gij lieden vreemd hebt ingebracht, onbesneden van hart en onbesneden van vlees. Dat was dus in het verleden. Om in mijn heiligdom te zijn, om dat te ontheiligen, te weten, mijn huis. Als gij mijn brood, het vet en het bloed offert het, en zij mijn verbond verbraken, nevens al uw gruwelen. En gij, lieden, hebt de wacht van mijn heilige dingen niet waargenomen, maar gij hebt uzelf enige tot wachters mijn wacht gesteld in mijn heiligdom. Ze hebben zelf dus wachters aangesteld. Maar ja, wie moeten dat zijn? Dat zijn natuurlijk de priesters. Alzo zegt de Heer de Heere, de Levieten. Geen vreemde, onbesneden van hart, niet alleen van hart, ongeloven, maar ook onbesneden van vlees. Nou, dan praat je dus over een heiden. Zal in mijn heiligdom ingaan van enige vreemde die in het midden des kinderen Israëls is. Maar de Levieten, die verre van mij geweken zijn, toen Israël ging dolen, was in het verleden, die van mij zijn afgedwaald, hun dreggoden achterna, zullen wel hun ongerechtigheid dragen. In het verleden tijd heb je ook priesters, vele gehad, die ook afgeweken zijn. Je hebt ook die trouw bleef. Zadok is bijvoorbeeld een hele bekende. Die bleef trouw, ook toen de tijd met David. Daarom wordt hij ook genoemd. Juist in Ezekiel 44, als die tempel in het duizendjarige rijk staat, dan praat hij over Zadok. Dat was een voorbeeld van een trouwe priester. Maar goed, kijk in vers 11. Nochtans toch zullen zij, die priesters, zullen toch de priesters zijn, de levieten. Die in mijn heiligdom bedienaars zijn, in de ambten van de poorten van het huis, en zij zullen het huis bedienen. Zij zullen het brandoffer en slachtoffer voor het volk slachten en zullen voor hun aanzicht staan om hen te dienen. Zie je het? Wat hij hiermee wil zeggen, dat er dus in die tempel absoluut geen heiden mocht komen. Geen onbesneden iemand. En zo denkt hij ook natuurlijk. En wat zie je nu bij Paulus? Krijgt. De tempel betekent natuurlijk ook, dit Levieten en Israël, die mochten daar naar binnen, dan had je toegang tot waar God woonde. Ja, je mocht niet het heilige van heiligen in, dat niet. Maar daar waren de priesters voor. Maar denk wat er gebeurde, hè? Toen Paulus, die werd toch gepakt toen hij terug was in Jeruzalem. En toen dachten ze dat ze hadden Trofimus gezien. En dat was een heiden. En ze dachten, ken je dat? Nou kijk, dan gaan we even kijken. Dat gaat in handeling even een stukje verderop. 21 vers 29. Handeling 21 vers 29. Kijk. In vers 8 willen ze, dan zie je, roepen ze, gij Israëlitische mannen, kom te hulp. En dan praten ze over Paulus. Dit is de mens die tegen het volk en de wet in deze plaats allemaal overal leert. En hij, bovendien heeft hij ook Grieken in de tempel gebracht. Kijk, en dan? En heeft deze heilige plaats ontheiligd. Zie je? Een Griek, dat is een heiden. Want zij hadden tevoren Trofimus, de Efeziër, een heiden, met hem in de stad gezien. Welke zij menen, hè? Het was helemaal niet zo. Paulus zou echt niet met een heiden dat doen. Dat zou hij niet doen. Hij respecteerde natuurlijk. Hij wilde geen aanstoot zijn. Maar ze menen dat hij een heiden in de tempel gebracht was. Nou, dus dat geeft een beetje weer hoe dus die Jood dan denkt als hij dat allemaal ziet en hoort. En einde komen allemaal massaal daar tot geloof onder bediening van Paulus. Maar zomaar, ja, door het geloof alleen. Dat kan eigenlijk in het Joodse denken niet. Dat kan gewoon niet. Ze zijn natuurlijk altijd, hebben ze geleerd, je moet offers doen, je moet naar de tempel, je moet besneden zijn, je moet al dat soort dingen doen. Afgelopen zondag hebben we het er nog over gehad. Je moet dingen blijven doen, want anders val je buiten de gemeenschap met God. Dat is die vrees des doods. Ja? Nou, dus dan heb je een beetje een idee. Ja? Dus met andere woorden, zij redeneren dan eigenlijk een onbesneden heiden. Heeft hij nou zomaar toegang tot de zegeningen van de Messias? Kan hij zomaar dat zomaar krijgen? Dat kan eigenlijk niet in het denken. Als jij nu ook tegen een orthodoxe Jood zegt, van, ja, ik heb vandaag een heel gesprek met iemand gehad over het geloof, en toen had het over de hemel en de hel. Nou ja, in de christelijke wereld weet je, oké, als je sterft, dan je gelooft, dan ga je naar de hemel. Maar een Jood, die denkt helemaal niet, ik ga naar de hemel. Die zegt niet van, oh, als ik dood ga, ik naar de hemel. Dat is volslagen vreemd voor hem. Want hij blijft op aarde. Daar is zijn eeuwig leven. Dus die hele terminologie, daar is hij natuurlijk mee doordrenkt en mee opgevoed. En zo denkt hij. En bij het christendom is dat natuurlijk sinds de bedenking der genade totaal anders. Nou, gauw terug naar handelingen 15 vers 2. Dat is kleine achtergrondinformatie. Nou, als er dan geen kleine wederstand en twisting geschieden bij Paulus en Barnabas. Kijk, bij Paulus en Barnabas tegen hen. Zo hebben zij geordineerd, ik dacht net de hele gemeente, maar dan ziet hier kleine wetsontwisting bij Paulus en Barnabas. Tegen hen, dat zijn dus die sommigen uit de Farizeeën. Zo hebben zij geordineerd, en dat is dan toch de gemeente, ja, dat Paulus en Barnabas En let op, en enige andere uit hen zou opgaan tot de apostelen en de ouderlingen naar Jeruzalem over deze vraag. Dus enige andere, hè? Je ziet hier Paulus en Barnabas en enige andere uit die gemeente nou. Nou ja, Handelingen is dus een boek wat geschreven is door Lucas. Dat is een Jood. Nou, het zou een heide kunnen zijn. Dat denk ik ook nog wel eens, dat zou kunnen. Gebaseerd op wat Colossenzen 4 zegt. Maar Handelingen is wel geschreven vooral ook, ja, ook om, wij lezen natuurlijk ook, dat doen we nu ook, maar vooral om de Jood te laten zien dat Israël geval is en dat er dus God met zijn programma veranderd is. Dus hij schrijft vooral hier wat voor de Joden belangrijk is. Maar we hebben ook een verslag van deze vergadering, waar? In de brief van Paulus, Galaten 2. En dat is, Paulus schrijft natuurlijk voor de leden van het lichaam van Christus speciaal. Wat voor hun belangrijk is. Nou, Galaten 2, dus let op, hè. Enige uit, andere uit in, maar Paulus en Barnabas en enige andere uit die gemeente naar Jeruzalem. Nou, dan gaan we nu even naar Galaten 2. We gaan een beetje heen en weer bladeren tussen die twee. En dat is dus het verslag van die vergadering. Sommigen denken er van anders over, maar nee, dat kan gewoon niet. Het is absoluut een verslag van wat er gebeurde. En hier zie je de dingen staan die je in Handelingen 15 weer leest. Zie je, dus het is altijd belangrijk, nogmaals, Handelingen is geen leerboek. Dus alles wat je leest in de Handelingen, moet je altijd kijken wat zegt Paulus ervan. Nou, dan zie je dus, daarna, vers 1, 2 vers 1, ben ik na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus medegenomen hebbende. Dus het heeft 14 jaar geduurd voordat hij weer terug. En dat is voor Paulus heel bewust. Hij is echt daar weggebleven. De Heer Jezus had ook al eens een keer gezegd: ga weg, want ze zullen het getuigenis van jou niet aannemen. Het was Paulus zijn plek ook helemaal niet om daar aan het werk te gaan. Hij moest naar de heidenen toe. En je ziet die 14 jaar, en dan zie je, is hij gegaan met Barnabas. Maar hier zien wij ook Titus. Er staat sommige uit hen, en een van is Titus. En Titus, dat is heel, dat, oh ja, wat je ziet staan, hij nam dus Titus mee. En ik ging op door een openbaring. Terwijl we net in Handelingen 15 lazen, dat de gemeente zei, je moet erheen gaan. Dus mij zegt dat, Paulus was helemaal niet van plan erheen te gaan. Die wilde helemaal niet naar Jeruzalem. Maar wat moet ik dat doen? Ik ben apostel van Heinde, ik heb de opdracht van de Heer Jezus. En ik weet wat ik vertel, wat ik doe en dat het klopt. Dus ik hoef helemaal niet naar Jeruzalem te gaan. Maar God, Christus, dat staat hier niet voor niks. Er staat hier, ik ging op door een openbaring. Dus Christus is aan Paulus verschenen of heeft een openbaring gegeven. Ja, en daarom ging hij. En niet omdat de gemeenten het zijn. Die wilden het wel. En je ziet hier duidelijk dat de Heer Jezus wilde het ook. Maar Paulus zelf niet. Maar door die openbaring is hij gegaan. En wat zie je dan? Er stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen en in het bijzonder degene die in achting waren. Je ziet hier wel mooi, Barnabas is mee. Nou, Barnabas die kennen we. Dat is een Jood, een koninkrijksgelovige. Barnabas was ook een persoon die verkocht ook al zijn haven en legde dat aan de voeten van de apostelen. Dus dat was een koninkrijksgelovige die Paulus bijstaat. En je weet, van Paulus heeft een andere bediening, een nieuwe bedeling. Dus Barnabas komt ook niet in het lichaam van Christus. Maar die weet dat Israël geval is. En hij helpt Paulus nou tijdens zijn reizen. Maar je ziet hier, je hebt Barnabas, een koninkrijksgelovige, een trouwe. Maar je ziet ook Titus, en dat is weer een genadegelovige. Die gaan met hem mee. En dat zien ze dus daar in Handelingen 15 in de koninkrijksgemeente. En Paulus stelt dus het evangelie voor, wat hij predikt onder de heidenen, ja? Nou, je ziet hier, als je verder leest, ik predik onder de heidenen en in het bijzonder degene die in achting waren, omdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben, maar ook Titus die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te besnijden. Hij werd niet gedwongen en Titus liet zich ook niet besnijden. Hij bezweek niet onder de druk, ja, en ze hebben hem ook niet gedwongen. En Paulus heeft hier het evangelie verkondigd aan hun. En dan zie je ook staan, in het bijzonder aan degenen die in achting waren. Dus ja. Je ziet hier dus ook weer. Even kijken hoor. Even terug naar handelingen 15 nog even. Hou je vinger hierbij hoor. Ik wil het een beetje, moet even een beetje heen en weer bladeren. Heen en weer gaan. Je ziet hier, hij stelt het evangelie vooral aan degene die... wat staat daar? Die in achting waren. Nou, en dan zie je dus in 15 vers 3. Zij dan van de gemeente uitgeleid zijnde, reisden door Fenicië en Samaria. Zie je, dan komt hij uiteindelijk in Israël, Samaria. Verhalende de bekering de heidenen en deden al de broederen grote blijdschap aan. En dan komt hij in Jeruzalem, zie je, met Titus dus ook en Barnabas. Te Jeruzalem gekomen zijnde, werden zij ontvangen van de gemeente en de apostelen en de ouderlingen. Zie je, de hele gemeente, de apostelen en de ouderlingen. Dit is daar een gemeente. En je ziet hier dat hij dus gewoon, er zijn is in Samaria is er een, en in Fenicië, en je weet ook in Judea, en er is helemaal geen vervolging. Dat is al helemaal anders geweest in het begin. Toen waren ze, werden ze vervolgd, ze zijn nu allemaal weer terug, en ze kunnen gewoon een samenkomst hebben, en een plaatselijke gemeente. Dat komt, we weten hoe dat komt, hè? De vervolging, Paulus was de leider van de vervolger. In plaats dat hij nou een vervolger is, is hij zelf een vervolgde geworden. Dus de vervolging is nu overgegaan van Satan, door Satan naar Paulus. En vandaar dat zij nu in vrede met elkaar bijeen kunnen komen. Dat is de situatie. En die gemeente en de apostelen en de ouderlingen. En je ziet dat Paulus verkondigde wat grote dingen God met hen gedaan had. Nou, dan zie je dus vers 5 weer. Die sommigen, die zijn van de secte, de fariseeën, die gelovig zijn geworden. Die zeggen dus dat men hem moet besnijden en gebieden en de wet van Mozes onderhouden. Nou. Dus ja. Met andere woorden. Deze mensen, ik zei het net al, die weten niet van recht snijden. Of ze willen niet recht snijden, dat kan ook nog. Die heb je natuurlijk ook, mensen die dat niet willen. Eigenlijk gebeurt er ook een beetje. Wat wij bijvoorbeeld zondag ook behandelen met de opname. Dat sommigen zeggen bijvoorbeeld dat de opname al geweest is. Ja? En zegt Paulus, dat kan helemaal niet. Ja? Die gaan ook andere dingen leren die niet met het rechtgesneden woord te maken hebben. En dat is hier natuurlijk in feite precies hetzelfde. Want ze willen nog steeds het koninkrijkse evangelie zo denken zijn. En daar komt nu zo'n ten een eind aan. En dan zie je vers 6. En de apostelen en de ouderlingen vergaderden te samen om op deze zaak te letten. Dus nu zie je vers 6 opeens, niet meer de gemeente, maar de apostelen en de ouderlingen. Apostelen, die hebben natuurlijk autoriteit in elke gemeente, maar je hebt hier de ouderlingen, dat zijn de ouderlingen, dat zijn de opzieners van een gemeente. En dan zie je ook later, in vers 7, zie je dat Petrus opstaat, en later zie je in vers 14, en vers 13 zie je Jacobus. Zie je? En dat zijn de mannen die in achting zijn. Dus terug naar Galaten 2 vers 2. Met andere woorden, dus de apostelen en de ouderlingen gingen tezamen vergaderen. Dus dan zie je, niet met de hele gemeente, maar de leiders van de gemeente, ja, die moeten ook de leer bewaken. Ja? En tegen Paulus gaat dus, in het Engels staat ook, wij hebben in het bijzonder degene die in achting waren, in het Engels staat privately, dus onder elkaar. Ja? En het bijzonder, ja. En degene die in achting zijn waren. Nou, kijk, als je vers 9 ziet, zie je Jacobus, Kefas en Johannes staan. Dat zijn drie grote namen. Dat zijn de mensen die in achting waren. Dat waren de grote leiders. Ja. Nou, en dan zie je, even kijken hoor. In vers 4. Dus vers 3 zie je dat Titus werd niet genoodzaakt om zich te laten besnijden. Want hij, Paulus, heeft het evangelie aan hun uitgelegd. En in vers 4, niet besneden Titus om niet, en dat op de ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren, om te verspieden, kijk, onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Ja, het is wel interessant, die vrijheid die wij hebben, toch? Ja, heerlijk. En dan, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Je ziet hier ons, hè? Dus betekent dus ook Paulus. Dus Paulus die onderscheidt zich hier ook weer, ja, van de apostelen natuurlijk. Ja, want die zijn besneden. En die wijken nog niet af van de wet. En Paulus zegt, nee, Zij willen ons nu tot dienstbaarheid brengen. En dat heeft natuurlijk alles met de wet te maken. Ja, en dat is het tegenovergestelde van vrijheid. Als je nu onder de wet gaat, is geen vrijheid. Het is dienstbaarheid. Kijk, voor de welke wij ook niet een uur hebben geweken. Wij zeggen wel eens, nou, ik ben geen minuut, heb ik getwijfeld. Of geen minuut ben ik bewogen, wat dan ook. En Paulus zegt hier een uur. Ja. Geen uur. Dus het vuur is hem aan de schenen gelegd. Maar geen uur geweken met onderwerping. Waarom? En dat is het. Opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. Net zoals Christus, ja, die was in de hof van Gethsemane. Vader, indien deze beker voorbij kan, laten we voorbij gaan. Maar niet, het is uw wil die moet geschieden. En dat wist Christus ook. Hij kwam juist daarvoor. Opdat dat ook zou vervuld worden. Bij ons is het nu zo. De waarheid van het evangelie is in het geding. Het is of de vrijheid of de dienstbaarheid. En Paulus zegt, ik wijk niet, ik blijf. Daarom kan hij aan het eind van zijn leven ook zeggen, het is ook zo'n moment. Ik heb het geloof behouden. Ik heb het geloof behouden. Ik heb het beschermd, ik heb het bewaard. Ik heb het altijd voor gestaan. Altijd voor gezorgd dat de waarheid bij mij, maar ook bij jullie zal blijven. En dit is zo'n spannend moment, ja. Maar heb geen uur geweken met onderwerping. En geweldig is dat toch? De waarheid van het evangelie. Welk evangelie is dat? Dat is het evangelie van Gods genade, toch? Ja, dat is de vrijheid die we hebben. Nou, en als je doorgaat. En van degenen die geacht waren wat ze zijn. Hoedanig zij eertijds waren. Ja. Ja, die in achting waren. Die waren eertijds heel wat. Niet dat hij daarop neerkijkt, maar qua hun bediening en hun leiderschap en waarvoor ze geroepen waren door, ja, let wel, door de Heer Jezus Christus persoonlijk op aarde. Hè? Dat is, ik bedoel, je hebt toch maar even met hem omgegaan. Dan heb je toch wel, ben je toch wel iemand. Maar Paulus zegt, ja, wat zij eertijds waren, dat verschilt mij niet. Hij is niet hoogmoedig. Maar kijk, God neemt de persoon des mensen niet aan. Want kijk, die geacht waren, die hebben mij niets toegebracht. Nee, het is de omgekeerde wereld namelijk. Nee, Paulus brengt hun iets toe. Hij leert hun iets. En Petrus moet het later in zijn brief ook bevestigen. Dat doet hij ook. Want Petrus zegt, nou ja, het is wel zwaar om te verstaan. En hij had al zijn inbrief, hè. Maar Petrus, Jacobus, Johannes en die mensen daar, die gaan iets van Paulus nu leren. Want hij heeft de allerhoogste openbaring over alles eigenlijk. Over alles. Dus vanaf het begin af aan, God heeft dingen geopenbaard, maar elke keer een stukje meer. Noach wist meer dan Adam. Adam wist alweer meer dan Noach. En Mozes alweer meer dan enzovoort enzovoort. Dan komen de 12 apostelen met de Heer Jezus nog meer. Christus geeft ook nog meer zicht op het koninkrijk. En ook op Paulus. En dan zie je, dat is, we noemen dat voortschrijdende openbaring. En dan komt hij met de verborgenheid. En nu kunnen wij de hele Bijbel en het plan van God begrijpen. In verband met de zonde bijvoorbeeld alleen al. Heeft hij de allerhoogste openbaring gekregen. Dus ja, nee, wil je het weten, moet je bij Paulus zijn. Zij hebben hem helemaal niets toegebracht. Maar Paulus hun dus heel duidelijk wel. Want kijk, daarentegen, nee, daarentegen zegt hij. Toen zij zagen dat mij het evangelie der vooruit toebetrouwd was, gelijk Petrus dat der besnijdenis. Aan Paulus is dus het evangelie van de besnijdenis. En wij hebben de Statenvertaling, gelukkig, want in de andere vertaling, allemaal, hebben ze allemaal aan ervan gemaakt. Dus neem een evangelie aan de besnijdenis en een evangelie aan de vooruit. Als je rechts snijdt, kan je nog zeggen, ik snap het. Want dat zijn twee verschillende evangelies. Maar degene die niet recht snijden, die zo'n vertaling lezen, die zeggen, kijk, ja, Petrus ging gewoon met dat evangelie naar de besnijdenis. En Paulus ging met datzelfde evangelie naar de heidenen. En daarom is het goed dat wij dan deze Bijbel hebben, want daar zie je duidelijk van de vooruit. En dat heeft met de inhoud te maken. En van de besnijdenis. Dus hier zie je heel duidelijk twee evangelies. Ja, en het is zo mooi dat je ziet, toen zij zagen, en dat is dus verlichting. Je had ook kunnen zeggen, ja, het was aan hun geopenbaard werd. Ja, het, dan wordt iets bekend. Maar hoezo? Iets nieuws? Voor hun was het nieuw. Maar voor Paulus was het niet nieuw meer, want aan hem was het al geopenbaard. Dus zij kregen nu op dit moment, je kan toch wel zeggen, ik zie het. Paulus bidt toch ook voor verlichte ogen van het verstand? De ogen van het verstand. Heeft je verstand ogen dan? Ja, dat betekent dat je licht in je verduisterde verstand krijgt. En dat noemen we verlichting. Dus zij zagen het, dat er twee evangelies was en er is een evangelie bijgekomen, namelijk van de besnijdenis. Van de vooruit. En dat is aan Paulus, heb je het weer, toevertrouwd. En dan zegt hij erachteraan, want die in Petrus krachtiglijk wrocht, krachtiglijk werkte, tot het apostelschap der besnijdenis, is duidelijk, Petrus had dus een apostelschap. Je ziet dat Petrus is een apostel van de besnijdenis. En daarachter zie je, die vrocht ook krachtiglijk in mij onder de heidenen. En dat is dus het apostelschap van Paulus van de heidenen. Hij zegt, kijk, er is helemaal een verschil tussen Petrus en mij hoor. Want die geest die bij Petrus werkte in zijn bediening, kijk, die werkt nu ook krachtiglijk in mij, maar nu onder de heidenen, met het evangelie van de voorraad. En dat is wat hij laat zien. Nou, dan ga je door. En toen Jacobus en Kefas, dit gebeurt dus allemaal in Handelingen 15. Hè? Daarom lees ik het eventjes een beetje snel door. Dit is Paulus naar zijn visie, maar Paulus verslag van wat daar gebeurd is. En als Jacobus en Kefas en Johannes, die geacht waren, want Johannes zie je in Handelingen 15 helemaal niet genoemd, maar die geacht waren, kijk, pilaren te zijn, dat zijn degenen die in achting zijn. Als je een pilaar bent, dan ben je iemand, ja. De genade die mij gegeven was bekende. Wat bekenden ze hem eigenlijk? Ja. Ja, precies. En dat heeft te maken met zijn, dat is vers 7. Zijn apostel, dat inderdaad, evangelie van de vooruit. En zijn apostelschap voor de heidenen. Dat hij de apostel van de heidenen was. Die genade is aan hem gegeven. En dat hebben zij bekend. En wat is bekennen? Erkennen. Hè?
Toegeven.
Ja, ja, bekennen, erkennen. Dat is dus wat er gebeurt, hè. En dan zie je wat er gebeurt. Dan geven ze aan mij en Barnabas, de rechterhand der gemeenschap. Kijk, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Ja, tot de besnijdenis. Dat wil zeggen, niet zomaar tot iedere Jood. Dat deed Paulus al. Die ging namelijk naar de ongelovige Joden toe, naar de synagogen. Maar hier staat, de afspraak is dat Peter, Jacobus, Johannes gaan niet meer naar de ongelovige Jood. Die gaan nu de kleine kudde alleen nog maar. En die gaan nu verder leren over de verandering die plaatsgevonden heeft. En als Petrus een ongelovige Jood tegenkomt, of hij krijgt zelf kinderen bijvoorbeeld nog, dan zal hij tegen zijn eigen kinderen zeggen, je moet geloven voor het evangelie om gered te worden. Moet je luisteren naar het evangelie wat Paulus heeft opgeschreven. En niet wat ik altijd verkondigd heb. Nou, maar dan zie je bekenden. En wat is dat? Erkennen. Dus dat, die volgorde is het altijd. Je vertelt iemand de verborgenheid. Nou, en dan zien ze het, ja. En dan komt punt 2. Want we hebben genoeg mensen die de site bezoeken, die het evangelie. Ik kreeg vandaag ook weer 2 e-mails. Eentje uit Indonesië zelfs. Die hier gewoond heeft. Want het is een Indonesiër, die woont nu daar. En die heeft me een paar vragen gesteld over behoudenis. Geweldig. En nog iemand over het gebed. Maar er zijn mensen die dus het evangelie wel kennen en het zien, maar het niet gaan bekennen. Met andere woorden, ervoor gaan staan. Het accepteren als zijnde de waarheid voor ons van vandaag en dan daar ook de keus voor willen maken. Dat is wat je doet. En dat moet je wel doen. Je ziet hier dat zij dat ook deden. Zeg maar het. Petrus laat hiermee zien, oh, mijn rol is uitgespeeld. Ja, mijn rol is uitgespeeld. Ik ben niet meer belangrijk. Je ziet naar Handelingen 15, zie je zijn naam ook helemaal niet meer genoemd worden in Handelingen. Komt helemaal niet meer voor. Dus je ziet het, Petrus' rol is zo, en dan in Handelingen. En Paulus, nou, dat was zeer negatief, en opeens, met het lichaam van Christus, dan zie je, komt, gaat steeds meer, steeds meer, steeds meer. Groeit, groeit, groeit. Dus ja. En als je even kijkt, dus hier zie je dus dat ze verlichting krijgen, ze zien het. En te zeggen, ja, dit is ook het moment dat zij dus door de geest eigenlijk verlicht worden. Efeze 3:6, heilige apostelen en zo, die de openbaring hebben gekregen door de geest. Paulus heeft hem direct van de Heer Jezus Christus ontvangen. Maar goed, dat is even een zijspoor. We gaan er verder niet op in. We gaan terug naar Handelingen 15. Even. Dus, vers. Nou kijk, dat is eigenlijk wat we net lazen. Vers 6, vers 7, vers 8, vers 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tot en met, nou, lees maar tot en met 29. Dat is wat er gebeurt, wat Paulus in Galaten 2 zijn verslag van geeft. Nou, dus in vers 6 zie je dat ze erop gaan letten. Nou, en dan zie je ook, even kijken, ja, dat staat Petrus op. En als over daarover te grote twisten geschieden, stond Petrus op en zeide tot hen: mannen, broeders, gij weet dat God van overlange tijd onder ons mij verkoren heeft. Dus ze weten het, dat er eens een keer wat gebeurt, ja, dat de heiden door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Nou, dat is dus niet in de evangelie geweest. Ik weet dat jullie het weten. Want wanneer was dit? Hè? Huh? Nee, dat waren geen heidenen.
Dat is mijn handelingen 2.
Nee, wat staat hier? Dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen. Cornelius.
Cornelius.
Joppe, dat waren Joden. Ja. Oh, bedoelde je dat? Oh, nee, ik dacht even, oké. Okay. Maar bedoel natuurlijk, ja, Cornelius, inderdaad. Dat is inderdaad zo. Dat was de Joppe. Maar ik wilde Cornelius horen, maar je hebt gelijk. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven. Hun geven de Heilige Geest gelijk als ook ons. Dus dan zie je heel duidelijk. En dat is, laten we hem even gaan toch heen bladeren, Handelingen 10. Dat kleed inderdaad, en Helene zei net Joppe, en dat zie je ook inderdaad, dat kijk, Petrus, die zat in Joppe, maar Cornelius, die zat in Caesarea. Dus Helene is half goed, half fout. Nee, maar hij had dus die droom. En dus die mannen moesten naar Joppe gestuurd worden. Dus dat deed hij ook. Om Petrus daar te halen. En die Petrus zag dus dat visioen met dat laken. En dat was te Joppe. En toen ging hij naar Cornelius in Caesarea toe. Dus dat zien we inderdaad gebeuren. En als je kijkt eventjes naar hoofdstuk 10. Waar gaan we dan heen? Nou, natuurlijk waar het eigenlijk gebeurt. Petrus heeft het visioen. Dat gaan we niet lezen. Maar... In vers 20 zie je dat de geest dat tegen Petrus zegt. Die snapt het niet. Maar dan zegt de geest tegen Petrus: daarom sta op, ga af en reis met hen, die man die hem opkomen halen. Niet twijfelende, want ik heb hem gezonden. En Petrus gaat gewoon mee, omdat de geest dat zegt. Ja. Nou, en dan kijk je verder in vers 20. In vers 43. Nou, zie je wat er gebeurt. Petrus gaat dus vertellen wat er gebeurd is in Israël allemaal tegen die heiden, die Cornelius. En dan zegt hij in vers 43, deze geven getuigenis alle profeten dat een iegelijk die in hem gelooft vergevende zonde ontvangen zal door zijn naam. En als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren gekomen, wie weet nog hoeveel dat er waren. Net een keer over God.
3000.
Eeuw. Die met Petrus spreken. 6. Jij doelt op Handelingen 19 waarschijnlijk. Kijk, het staat in Handelingen 11, vers. Waar stond het ook weer? 11, vers. Nou, zegt een kantoor. Ja, daar staat het. 11 vers 12. Dus ze waren met z'n zevenen. 6 broeders. Nou, en dan zie je dus dat die heidenen. Kijk, vers 45. De gelovigen die uit de besnijdenis waren. Koninkrijksgelovigen. Zoveel als ze met Petrus waren gekomen, ontzette zich dat de gaaf van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. En toen antwoordde Petrus, nou, dan laat hij ze dopen. En hij zegt, ja, kan iemand het water weren? Want ik zie dat zij hem de Heilige Geest. Dat klopt wel niet zoals het gegaan is. Maar ja, goed, er hoort ook de doop bij. Dus ze moet ook gedoopt worden. Ze moet gewoon dopen. Maar hij begrijpt het natuurlijk niet, hè. Hier begrijpt hij het nog niet. Nog steeds niet. In 11 vers 2 zie je het ook staan. Dan gaan ze terug. Ja? In vers 11 zie je hoofdstuk 11 vers 1. De apostelen nu en de broeders die in Judea waren, hebben gehoord dat ook de heiden het woord Gods aangenomen hadden. En toen Petrus opgegaan was naar Jeruzalem, dus gaat hij weer terug, twistte tegen hem degene die uit de besnijdenis waren. Ja, je hebt met de heidenen gegeten. Ja? En wat is hier aan de hand? Nou, Petrus, die zegt, nou, we zijn blij dat ze geloof zijn geworden, maar vraag me niet hoe dat kan. Nou, dat is ook de enige keer dat je het ziet, maar het is ook, ik geloof zelf dat Petrus ook voor Paulus de heidenen gesproken heeft, Cornelius. Dat Paulus toen nog niet een heiden gesproken was. En je leest ook in het begin van zijn bediening dat hij natuurlijk ook in Damascus was hij bij de Joden. En in Jeruzalem ging hij ook eerst naar de Joden. En toen werd hij weggestuurd. En in die tussentijd, want hij weggestuurd werd, gebeurde dit. En dat is natuurlijk door God georchestreerd. Want dit wordt natuurlijk gebruikt later door Petrus, dat hij het herinnert. En dan begrijpt hij, nou snap ik het. Dat is wat we ook lazen net. Ze zagen het, dat aan hem het evangelie van de voorraad toebetrouwd was. Door de verhalen die Paulus doet. En Petrus herinnert die zich gebeurd is. Het klopte niet volgens het profetische programma. Maar nu, in verband met Paulus, klopt het wel. Nou, ik snap het. En dat is iets geweldigs. Want Paulus krijgt zo meteen een getuigenis. De erkentenis van de drie grote pilaren. Dus iedereen die Paulus zo meteen nog van de Joden zegt, ja, neem maar Petrus dit of de Heer Jezus zus of zo. Dan zegt hij, ga maar naar vragen aan Petrus wat hij zegt. Want die stuurt ze allemaal naar Paulus toe. Dus ze hebben geen rugdekking meer, degene die tegen Paulus zijn van de apostelen. Want die hebben erkend dat er een andere evangelie is. En Paulus heeft een aparte bediening. Dat is het doel van dit alles. Dus Petrus, als we dus teruggaan naar Handelingen 15. Dan zie je dus ook, je ziet hier. In vers 7, dus dat de heidenen door mijn woord het woord als evangelie zouden horen en geloven. Ja, Petrus had natuurlijk wel meer gaan vertellen. Want God heeft hem onderbroken. Want anders had hij gezegd, Handelingen 2 vers 38, bekeert u en laat u dopen. Maar God liet het zover niet komen. Dus waardoor werden ze nou gered? Toen hij zei dat ze door geloof in deze naam vergeven van zonde kregen. En dat is nou precies het evangelie wat Paulus verkondigt. En Petrus begrijpt dat nu achteraf was. Daarvoor wist hij allemaal niks van de verborgenheid. Want dat is natuurlijk een verborgenheid, ja. En kijk in vers 7. De heidenen het woord als evangelie zouden horen en geloven. Dat is dus niet het koninkrijksevangelie geweest. Nee. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven. Want wat is dat getuigenis? Namelijk, hij gaf ze de Heilige Geest precies zoals hun. Alleen op een andere manier. Hè? Want zij ontvingen het nadat ze dat hoorden, geloofden, want ze geloofden, ze later hingen aan zijn lippen, en hij gaf ze de Heilige Geest. En voorheen was dat natuurlijk niet zo, hè? Bekeren, dopen, en dan ontvang jij de Heilige Geest. Doopt of geen zonde, en dan ontvang je de Heilige Geest. En dat was voor mij vroeger ook een punt. Ik wou hem ook laten dopen. Maar ik worstelde met Handelingen 2 vers 38. Ja, dat is het evangelie. Maar ik dacht, maar ik heb de Heilige Geest ontvangen. En daar staat het pas dat je die krijgt nadat je hebt laten dopen. Dus ik had altijd reserves, zeg maar zo'n 30%. Dat ik dacht, ik ben niet 100% overtuigd. Want hoe kan dat nou? Hoe los je dat op? Daar kom je niet uit, hè? Maar nu, en Petrus kwam er dus ook niet uit. Maar nu je recht gaat snijden en Petrus het ook gaat doen, van Paulus leert, komt hij er wel uit. En zag hij het. En gaf hij Paulus de rechterhand der gemeenschap. Dus ja, als we teruggaan. Dus hij geeft dus de Heilige Geest zo ook als aan ons. Dus wij hebben dezelfde Heilige Geest ontvangen. Zeer zeker. Ja. Maar, en je ziet vers 9. En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Er is geen onderscheid meer. We zien hier dus duidelijk in dit stuk. En vooral in Galaten 2. Er zijn twee evangelies. Galatiërs benoemt het van de vooruit en van de besnijdenis. En Petrus die erkent het nu ook. Want hij zegt ja. Kijk, de heidenen hebben dus. Even kijken. Ik wil even over dat vers 14 nog even. Jacobus zegt dan over Petrus. En dan noemt hij Simeon. Hij verhaalt hoe God eerst de heidenen heeft bezocht. Eerst. Zie je het? Ook weer het woordje eerst. Ik denk niet dat het toevallig staat. Dat voor het eerst dat het evangelie naar de heiden ging. Was dus via de apostel Petrus. Maar met een speciaal doel. Daarna is hij nooit meer gedaan. Hè? En Paulus is natuurlijk altijd tijd naar de heiden toe gegaan. Het is een detail. Je kan het geloven. Je mag het ook anders zien. Maar dat is wat ik geloof. Maar je ziet hier dus duidelijk twee programma's inmiddels. En de vermenging zie je hier dus al beginnen eigenlijk. Ja? Dat zie je al. Want sommigen willen dat ze besneden worden. Nou, nu hebben we natuurlijk ook vermenging van de evangelies. En Galaten 2... Je ziet hier, dat is een correctie, omdat ze de leer hebben verlaten. En Paulus moet zeggen, er zijn twee evangelies. En dit is het evangelie van Gods genade, wat ik verkondig, en dat is voor jullie nu van vandaag. En er is nog een ander evangelie, maar dat is nu niet aan de orde. Dat leert je aan de, heel bewust aan de Galaten. De Galaten is dus een brief voor onze reformatorische broeders, die onder de wet willen zijn. En nee, nee. Terug naar het kruis, terug naar de Romeinenbrief. Uit genade zijn we zalig geworden. Dus ja, dus met andere woorden, de kleine kudde houdt op te bestaan. Zie je hier al staan, wat Petrus zegt, ik beperk me nu tot de kleine kudde, de gelovige Joden. En Paulus, jij gaat naar de heidenen, en in de handelingenperiode was dat natuurlijk nog steeds eerst naar de Jood. Maar ja, dan kwam hij de tweede keer ook niet meer terug, want ze hoorden hem eruit. Maar dat was de afspraak, maar dat was ook wat het plan van God was. En zo zie je dat de kleine kudde ophoudt te bestaan. En ook het koninkrijksevangelie. En sommige mensen vinden dat moeilijk. Had ik in het begin vooral. Het heeft een tijdje naast elkaar gestaan. Ja, maar niet levend terwijl, hè. Het ene was al uitgerangeerd. Maar Petrus, dat snapte de bediening van Petrus en Paulus. Hoe zit dat precies? Ja, dit is het antwoord. En Galaten 2 is het ook het antwoord. Petrus ging niet met koninkrijksevangelie verkondigen. Dat deed hij niet meer. Dat zie je heel duidelijk in zijn tweede brief ook. Paulus, dat is nu waar je zijn moet. En het andere evangelie wat ik verkondig, nee, dat zal je mij niet meer horen vertellen. Het is nu niet meer aan de orde. Straks, als de Heer als wij zijn opgenomen, dan natuurlijk weer wel. Dus ja. En daarom zegt Paulus. Kijk, Petrus zegt nu zelf in vers 9: er is geen onderscheid tussen ons en hen. Gereinigd hebben hun harten door het geloof. Nou, dat is natuurlijk, dat heeft hij Handelingen 2 niet gezegd hoor. Er is geen onderscheid tussen de Jood en de Heiden. Nu zegt hij het wel. Hoe weet hij dat? Dat heeft hij van apostel Paulus geleerd. Heeft hij gewoon van apostel Paulus geleerd. Er is geen verschil en het hart is gereinigd, kijk, door het geloof. En niet meer door dode werken met de offers of weet ik het allemaal niet meer. Door het geloof alleen. En dat is echt een unieke Paulinische openbaring. En daarom zegt Paulus ook in de Galatenbrief, want het verslag in Galaten 2 over dat... Dat is eigenlijk één groot Galaten 2 ook. Is hij zijn apostelschap natuurlijk maar aan het verdedigen en aan het bewijzen. Hij zegt, wat ik nu zeg, ik lieg niet. Zeg, als jij elke keer tegen mij zegt, ja Jan, wat ik nu zeg, ik lieg niet. Dan is het iets heel belangrijks, hè? Dat je, als je dat zegt. En dat doet Paulus ook. Dat is een zaak van levensbelang. En daarom zegt, begint hij die brief ook, en dan zie je gelijk een probleem van de Galaten ook. Als iemand jullie een ander evangelie verkondigt, of een engel uit de hemel, die zijn vervloekt. Nou, wat staat hier in hoofdstuk Handelingen 15 vers 1 en vers 5? Dat is niet dezelfde evangelie hoor. En de Galaten waren dus daardoor van de genadeboodschap afgeweken. En daarom schrijft hij dit verslag om te laten zien, kijk, de koninkrijksgelovigen met de leiders geven nu ook zelf aan en erkennen ook mij dat hun rol uitgespeeld is en dat het nu alleen maar om het genade evangelie. Dus in het begin zie je al dat ze van Paulus afwijken met een andere leer naar de wet. Dat begint toen al. En je leest in zijn laatste brief ook, ze hebben mij allemaal verlaten. Dat wil zeggen, hij zegt, nee dat is laatst, maar hij zegt, alle die in Azië waren, dat ze Paulus verlaten hadden. Dus van zijn evangelie. Dus dat is van alle, toen al begonnen en daar zitten we nou nog steeds in. Je hebt de Korinthe kant en je hebt de reformatorische kant. De gelaten kant, zeg maar. Dus ja, Ik ga afsluiten. We zijn nou, dus als je ziet dus in vers 9. Dat hij geen onderscheid gemaakt heeft tussen ons, de Jood, en hun, de heidenen. Nou, Petrus is natuurlijk helemaal niks van de verborgenheid. Dus hoe kan hij dat nou zeggen? Hij wist juist, er is wel onderscheid. Absoluut, ja. En dat heeft hij dus van Paulus geleerd. Dus hier zie je, wat je in vers 9 leest, dat Paulus Petrus dat zegt. En zo meteen vers 10 en 11 gaan we de volgende keer behandelen. Maar het is gewoon omdat hij heeft Paulus niks toegebracht. Maar Paulus heeft hem dat toegebracht. Heeft hem dat geleerd. En van hem heeft hij het geleerd. Maar voor de tijd ga ik hier stoppen. En dan gaan we de volgende keer verder met die verzen. En dan zie je ook Handelingen 15 een cruciaal hoofdstuk is. Wat betreft... vooral wat betreft de leiders van de Koninkrijksevangelie. Dat die zich achter Paulus scharen. En ik vind het altijd mooi om... Mensen die natuurlijk die Paulus willen bestrijden en het koninkrijksevangelie aanhangen. En dat is natuurlijk het gros van de kerken die natuurlijk de Heer Jezus willen volgen in de evangelie. En zeggen het begin van de kerk is in Handelingen 2. Dat diezelfde apostel tegen hen zegt, ja maar luister, je wil mij wel volgen. Maar je moet gewoon de Heer Jezus volgen in de apostel Paulus. Want daar kan je het vinden, alle antwoorden op je vragen in zijn zendbrieven. Oké, dus we gaan de volgende keer weer verder met de vers daarna. En dat Petrus ook zegt, wij geloven dat de Jood nu op dezelfde wijze zalig wordt als de heiden. En hoe was het ten tijde van de Heer Jezus? De heiden moest op dezelfde manier zalig worden als de Jood. En dan zie je dat het is omgedraaid. En dat is duidelijk bewijs dat Petrus het nu ziet en dat hij hem daarom ook de hand kan geven. Ja? Oké, dan gaan we eindigen. Ja, vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar hebben gezeten om naar uw woord te luisteren. En vader, het blijft altijd weer verbazingwekkend als je het woord er waar direct snijdt. En hoe vaak hebben we het al niet gelezen. En toch ook elke keer weer door geleerd worden. En dat het ook in staat zijn om het te begrijpen. En dat het ons altijd weer blij maakt, vader. Hoe dat toegegaan is. En dat het ook allemaal niet zomaar geschreven is. Het allemaal om ons te leren. En ons inzicht te geven in uw woord. En dan zien we ook dat u dat wonderlijk zo hebt geleid. En er staat geen letter of een komma of iets staat er ook zomaar in de Bijbel. Het heeft allemaal een betekenis. En we nemen het letterlijk, vader. En we zien dat het ons daarom ook zicht op uw woord geeft. En dat het ons ook sterkt. Dank u wel, dat hebben we ook nodig. Vader, in ons dagelijks leven. En daar dank u voor in de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, bedankt dat jullie weer hebben gekeken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van Gods woord weer. En ik zou zeggen tot de volgende keer. En zoals altijd krijgen jullie weer de groeten van alle gelovigen, heiligen en gelovige heidenen hier uit Sassenheim. Tot ziens en tot de volgende keer.
Heidenen? Zijn nou heidenen? Ja. Wat zeg je me nou? Die vergis je?